vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. De regering richt zich op 7200 megawatt geothermische elektriciteit in 2025. De Lumajang bananen wordt naar Maleisië geëxporteerd. De kleine en middelgrote ondernemingen in Zuid-Sumatra dringt de New York-markt door. Hier is het complete nieuws. Vice-minister van Energie en Mineralenbronnen Archanda Trahar zei dat de regering een doel had gesteld in 2025. De levering van elektriciteit uit geothermische energie om 7200 megawatt te bereiken. Hij zei dat de geothermische energiebron die milieuvriendelijk bleek te zijn, de ontwikkeling ervan veel steun kreeg van alle partijen. Niet alleen van de overheid, maar ook van de andere partijen. Geothermische energie is niet alleen energie voor het heden, maar ook voor morgen, voor de toekomst en voor de volgende generatie. Dat zei Archandra tijdens de International Geothermal Convention and Exhibition, die plaatsvond van 14 tot 15 augustus in Jakarta op dinsdag. Hij zei dat Indonesië een van de landen ter wereld is met het grootste geothermische potentieel met een totaal van 25,3 gigawatt. En verspreid in bijna alle regio's van Indonesië. Vanwege dit grote potentieel richt de overheid op de geïnstalleerde capaciteit van de geothermische centrale in 2025 om ongeveer 7200 megawatt te bereiken. Agung Banan, een superieur fruit product in Lumajang regenschap Oost-Java, wordt geëxporteerd naar Maleisië om aan de marktvraag in het land te voldoen. Dat werd op dinsdag gezegd door de hoofd van de divisie tuinbouw van het Lumajang Agriculture Office, Tony Arnanto. Lumajang Regency is een van de regio's in Oost-Java die een groot aanbod van export van landbouw- en plantageproducten ondersteunt, met name voor groen of grote bananenproducten naar het buurland Maleisië. Volgens hem is er veel vraag naar Indonesische lokale bananen in andere landen, zoals Japan, Singapore en Maleisië. Zowel voor consumptie als voor industrie. Omdat de vraag naar bananen uit Maleisië vrij hoog is met ongeveer 144 ton per maand. Hij zei dat Maleisische consumenten bananen in grote hoeveelheden nodig hebben en hun volwassenheidsniveau is ongeveer 80%. Dus de vraag naar voorstelijke bananen wordt geleverd door Lumajang en Tolong Agung regenschap. Maar Maleisië heeft ook kapok bananen nodig die moeten worden geïmporteerd van buiten Oost-Java. Een van de middel- en klein ondernemingen in Zuid-Sumatra, bijgestaan door Bank Indonesia, was in staat de New York-markt de Verenigde Staten binnen te dringen, na een contract te hebben gesloten voor de verkoop van producten voor woningrichting met de koper uit het land van Uncle Sam. Het hoofd van Bank Indonesia, representatief Yunita Sari in Palembang, zei dat het merk Alisa Marcia een begeleide ondernemer was van BI 2017, die de grootste ambachtelijke tentoonstelling in New York passeerde. Junita zei in de tentoonstelling die pas van 10 tot 14 augustus 2019. Die kleine en middelgrote ondernemingen van Palembang tentoonstelden kussenslopen, tissuedozen, frames en andere home decor producten. Volgens haar hebben Alisa Marcia producten hun eigen kenmerken en accentueren ze traditionele stoffen, zoals plongsong en cape. Zij voegde eraan toe dat de centrale bank betrokken was bij de ontwikkeling van de kleine en middelgrote ondernemingen verschillende programma's. We gaan nu naar het laatste nieuws. De Canadese ambassador in Indonesië en Oost-Timor, Peter MacArthur, hebben op woensdag in Jakarta aangekondigd dat Canada twee projectprogramma voor vrouwensterm en leiderschap ondersteunt ter ondersteuning van vrouwelijke grassroots organisatie in Indonesië. De vrijlating van de Canadese ambassade in die woensdag werd zei dat de steun de forum had fondsen in totaal $6.23 miljoen die werd gegeven aan de PK en HIFOS Empowerment Foundation. Peter MacArthur zei dat door ondersteuning van PK en HIFOS via Women's Voice and Leadership Canada concrete acties blijft ondernemen om grassroots vrouwengroepen te versterken en de uitdagingen voor vrouwen en meisjes te begrijpen. Daarnaast is het ook om Indonesië te helpen bij het bevorderen van de agenda voor duurzame ontwikkeling 2013. Canada heeft samengewerkt met Indonesië bij het bevorderen van gendergelijkheid en het instaat stellen van vrouwen om bredere sociaal-economische doelen te bereiken. Dat was het nieuws.
Indonesia,
commentaar met de titel Het Belang van Creativiteit voor de Toekomst van Indonesische Toerisme. De regering geeft meer aandacht aan de toerismesector, omdat deze sector veel impact aan de inkomsten van het land geeft. Toerisme en creatieve industrie kunnen de concurrentievermogen verhogen, omdat beide sectoren elkaar ondersteunen. De directeur van instellingen relaties van het Creatieve Economie Agentschap, Hassan Abbott, zei dat de ontwikkeling van creatieve industrie in een gebied de aandachtpunten kunnen creëren. De regionale regeringen hebben ook de potentie van hun creatieve economie genoteerd, zoals West-Java, die 27 creatieve industriepotenties heeft genoteerd, en ook Yogyakarta, Bali, Riau, Surabaya, Banyuwangi en Noord-Sulawesi die zich klaar zijn met hun creatieve industriepotenties. De ontwikkeling van toerisme en creatieve industrie in Indonesië zijn met elkaar verbonden, omdat om een gebied een favoriete toerismeplaats ter wereld te maken, de participatie van alle gemeenschappen nodig hebben. Dat was het commentaar.
Deze luisteraars, vandaag in geschiedenis. We beginnen het programma Vandaag in geschiedenis met gebeurtenis van 15 augustus 1914, de opening van het Panama-kanaal voor verzending. Het Panama-kanaal is een kanaal dat de 82 kilometer landengte van Panama doorsneedt, Noord-Amerika en Zuid-Amerika doorsneedt en Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan met elkaar verbindt. Dit kanaal snijdt de reistijden van schepen omdat het niet nodig is om door de zuidpunt van Zuid-Amerika te draaien. Dit kanaalontwikkelingsplan ontstond in de jaren 1500, maar de nieuwe constructie begon na de succesvolle bouw van het Suezkanaal. Uiteindelijk werd het Panama-kanaal voltooid en op 15 augustus 1914 officieel geopend. Het Panama-kanaal heeft sinds de opening 800.000 schepen over de weg geholpen, oftewel 12.000 schepen per jaar. We gaan verder met de gebeurtenissen van 15 augustus 1962, de ondertekening van de overeenkomst van New York. De New York overeenkomst is een overeenkomst die is gesloten om de macht over West-Indiaan over te dragen van Nederland naar Indonesië. De overeenkomst in New York werd gesloten op initiatief van de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker om het te zien van de strijd over West-Indiaan nooit eindigde. Een gevolg van de overeenkomst in New York was een staakte het vuren en de overdracht van de macht over West-Indiaan van Nederland naar Indonesië. Dit probleem begon toen de Nederlanders beloofden de kwestie van West-Indiaan uiterlijk binnen een jaar op te lossen. Toen de Indonesische soevereiniteit werd erkend tijdens de Roundtable Conference in Den Haag, 2 november, 1949. Maar tot 12 jaar later, in 1961, was dit probleem niet opgelost. Hierdoor heeft de Republiek Indonesië belangrijke stappen gezet om West-Indiaan te bevrijden van de Nederlanders. De genomen stappen zijn stappen van diplomatie, confrontatie en militaire operaties. We beëindigen met de gebeurtenis van 15 augustus 2005, de vrije overeenkomst van Aceh is ondertekend in Helsinki, Finland. De vrije overeenkomst in Aceh was een overeenkomst die een einde maakte aan het conflict in de speciale provincie Aceh. Dit conflict begon in 1975 toen Hasan Tiro destijds ontevreden was over de Indonesische regering. door de regering een militaire operatiegebied geworden op dat conflict in Aceh te beëindigen. De grote aardbeving die volgde op de tsunami in december 2004 zorgde er echter voor dat de Aceh-beweging en de regering op dat moment onderhandelden op het conflict dat meer dan 25 jaar duurde te beëindigen. Op 27 februari 2008-2005 starten de Aceh-beweging en de Indonesische regering de onderhandelingsfase in Vanta, Finland, met facilitator former Finnish president Martti Ahtisaari. Eindelijk op 15 augustus 2005 werd de ondertekening van een vredesmemorandum gehouden. Het vredesproces werd vervolgens gemonitord door een team genaamd Aceh Monitoring Mission, in Nederlands de waarnemingsmissie in Aceh, bestaande uit 5 ASEAN-landen en verschillende landen die lid zijn van de Europese Unie. Beste luisteraars, dat was het programma vandaag in geschiedenis.
Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi satunya dan tak ada dua apalagi tiga cuma engkau saja.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Dit is Voice of Indonesia met program Indonesiaku met de titel Minister City Ways op de Branden in het Nationale Park Teso Nilo. Minister van Milieu en Bosbouw Siti Nurbaya benadrukte bos en landbranden in Teso Nilo Nationaal Park Riau die sporadische plaats vond en het voortbestaan van beschermde dieren zoals de Sumatraanse olifant en tijger bedreigde. Dit werd overgebracht door minister van Milieu en Bosbouw Siti Nurbaya toen hij ten commandant Marschaal Hadi Cahyanto en het hoofd van de Nationale Politie Tito Karnavian vergezelde op Rusmino Jadin Air Base Pekanbaru op maandag. Siti Nurbaya beweerde dat het juridische proces voor daders van landverbranding in Teso Nilo zal doorgaan. Volgens haar zullen er twee andere actoren zijn waarbij individuen betrokken zijn die een groot stuk land hebben, dat binnenkort bij het wet zal worden verwerkt. Siti onthulde dat de kwestie van wetshandhaving een belangrijke kwestie werd bij het afschrikken van de daders van landbranders. Om deze reden zorgen zij ervoor dat wetshandhaving tegen landbranders zowel particulieren als bedrijven optimaal moet zijn. Niet alleen dat, onderzoek ook het ministerie van Milieu en Bosbouw een aantal bedrijven in de upstream gebieden zoals Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu en Indragiri Hilir. Ze gaf aan dat bos en dan braden die in de vier regio's steeds vaker voorkomen, verband houden met planagebedrijven. Ze zei als er inderdaad later een bedrijf zou zijn dat betrokken is bij bos en dan brand en zo haar partij stevige getuigen leveren, gevarieerd van administratieve getuigen in de vorm van intrekking van vergunningen tot civiele en strafrechtelijke sancties. Verder zei Siti Nurbaya ook dat ze 55 bedrijven had gewaarschuwd in een aantal provincies met betrekking tot bos- en landbranden. Hoewel zij dat 55 bedrijven in kwestie niet in de detail heeft uitgelegd, bevestigde zij dat sommige van hen in de provincie Rio waren. Siti Nurbaya zei dat het ministerie van Milieu en Bosbouw samen met de Nationale Politie stappen en zo ondernemen om landbranders aan te pakken. Ook in het Teso Nilo Nationaal Park, dat nu in slechte staat verkeert vanwege de plunderingen tot het eindig in bos en landbranden. Hoofd van het kantoor van het Teso Nilo Nationaal Park, Hala Santulus, gaf toe dat de omstandigheden inderdaad erg droog waren door de droogte, maar het was zeer onwaarschijnlijk dat er van natuurbranden zouden ontstaan. Verbrande gebieden worden meestal gevonden op locaties die door de gemeenschap worden bezet, zoals in het Torengebied. Hala Santulus zei verder dat het Teso Nilo gebied dat in brand stond, zijn natuurlijk zet bos nog niet had bereikt, maar het kwam inderdaad in de buurt van het Flying Squad Team Camp gebied, dat 8 tame olifanten bevatte, die werden samengebracht door WWF Indonesia samen met de National Park Hall. Later, dat was Indonesiaku voor vandaag.
bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam. Bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi. Dunia dikala senja jadi pelita, bertemu dalam dua dirinya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu,
beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
We zijn weer terug met mij, Yubi, in het programma De Wonder van Indonesië. En vandaag zullen we informeren over de Dolalak dans. Luisteraars, Purworejo is een district in de provincie Midden-Java met een verscheidenheid aan interessante kunst en cultuur om naar te kijken. Een van hen is de Dolalak dans. Deze dans is een dans uit het Nederlandse koloniale tijdperk. De naam Dolalak is ontleend aan de Do- en La-schalen. Omdat deze dans oorspronkelijk alleen werd begeleid door een tweekleurig instrument, historische gezien werd de dans geïnspireerd door het gedrag van Nederlandse soldaten tijdens hun rust in hun kamp. Deze dans werd oorspronkelijk alleen uitgevoerd op bepaalde evenementen zoals danszegi, besnedenis en viering. Maar nu wordt het georganiseerd om gasten te verwelkomen of op Independence Day. Luisteraars in de show kan dolalak dans in groepen, in paren en solo dans worden gespeeld. Beweging in deze dans is een soldatenbeweging die wordt gedomineerd door compacte en dynamische bewegingen. Het meest interessante tijdens deze dansvoorstelling is wanneer de dansers trance ervaren. Luisteraars, dolalak dans wordt ook begeleid door muziekinstrumenten zoals drums, vlaars, drum, ketjer en orgels. Bovendien zijn de liedjes die bij de dolalak dansshow worden gezongen zeer divers, beginnend met het openingslied tot het parikanlied of pantoen, tot de pop, dangdut en chambursari liedjes en zijn verpakt volgens de bewegingen van de dansers. Het kostuum gebruikt meestal een shirt met lange bouwen en zwarte shorts met een onderscheiden patroon met een gouden kleur op de borst en rug. Beste luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Tidak mimpi-mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Terima kasih.
kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita
manusia-manusia kuat. Itu kita
jiwa-jiwa yang kuat.
Itu kita
manusia-manusia kuat.
Itu kita
jiwa-jiwa yang kuat.
Itu kita.
Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Kamu nu nart programa diversion, en programa over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, het Boleleng Festival 2019 wordt gehouden van 6 tot 10 augustus in de stad Boleleng, Bali. Volgens de pasvervanger van Marketing Development 1 van het ministerie van Toerisme, Rizky Handayani, is het Boleleng Festival 2019 zeer uniek, omdat zijn Balinese cultuur erg dik is. Dit festival is vriendelijk voor iedereen, inclusief millennials, omdat er een jovial inhoud is. Met het thema Shining Boleleng zal het culturele festival ook 8 interessante categorieën evenementen bevatten, zoals kunst, cultuur, expo, tentoonstelling, culinair, entertainment, carnaval, naar de Badenburgs. Ondertussen is de locatie verdeeld over 5 punten, namelijk het Ambara Raja Monument, Jalan Ngurah Rai, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, en Jalan Gunung Agung. Luisteraars, het Boleleng Festival 2019 werd geopend door het verschijnen van een indie band uit Bali, No Stress, Starlight en Harmonia, met de begeleiding van Pradwala Nilayam Dance en Kolosal Ayuning Bineka Sakti Dance. Op tweede dag kunnen bezoekers genieten van de aantrekkingskracht van SMA en Singaraja Dance Creation, Gong Kepiar, en vervolgens doorgaan met de Anji-actie op het podium. Ondertussen zijn er op de lokasi Wandilan Sasana Budaya Tabu Kembangkiran en Angklung Kebiar en Semara Pegolingan. Tijdens de slow ceremony op 10 augustus zal een zanger Amresh Kamaleng optreden. Zijn uitvoering wordt gecombineerd met traditionele Balinese kleuren zoals de Lekong Mandarakiri Dance en de Celek Pontong Mas Bondres. Boleleng Festival 2019 wordt steeds perfecter met zijn kenmerkende culinaire expositie. Omdat dit gebied beroemd is vanwege de authentieke smaakgerechten, namelijk het Playang Boleleng, Jukut Undis, Sudang Lepet, Sobak Kelok, en Sate Plecing. Minister van Toerisme Arif Yahya waardeert dat Boleleng Festival 2019 volgens hem zal een mix van lokale Balinese nuance die op een eigen tijdse manier zijn verpakt, de millennial markt kunnen optimaliseren. Dit kan het verkeer van toeristen stimuleren, zodat het een positieve effect op de economie zou hebben. Dit wordt toegeven door de regent van Boleleng, Putu Agus Suratnyana. Hij zei dat het verkeer van toeristen vrij competitief is in de regio Boleleng. Gedurende 2017 bereikt het verkeer van buitenlandse toeristen meer dan 600 mensen. Dit is 12,3% hoger dan in 2016. Beste luisteraars, dat was diversion voor vandaag. Thank you. Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Deze Voice of Indonesia luisteraars, we zijn weer terug met mijn Yubi in het programma De Muziekhoek. Tegen 17 augustus als de dag van de onafhankelijkheid van Indonesië, zullen we luisteren naar een onafhankelijkheidsliedje van Titi Puspa. De legendarische zanger Titi Puspa is ook bekend als een beroemde songwriter. Sommige van de liedjes die zij componeerde zijn vrolijk ritmisch, de anderen die ieders gevoelens kunnen raken of die de geest kunnen opwinden, zoals het liedje Pantang Mundur. Dit liedje kan iedereen opvrolijken die ernaar luistert. Dit liedje vertelt het verhaal van een vrouw wiens man vertrok om ten strijde te trekken om het moederland te verdedigen. De vrouw gaf het op een bad zelfs en adviseerde dat haar man zich niet zou terugtrekken in de strijd voor het moederland. Oké, luisteraars, dit is het liedje Pantang Mundur door Titi Puspa. Veel luister plezier.
Di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kan jauh pergi ke Medan Jaya, bila
Voice of Indonesia.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!